Je luistert naar een studie van Calvary Chapel Haarlemmermeer. We bidden dat de Heere tot je zal spreken en je zult groeien in jouw persoonlijke relatie met de levende God. Bezoek voor meer informatie onze website calvarychapel.nl. Dat is calvarychapel.nl.
Sla je Bijbel alsjeblieft open op Romeinen hoofdstuk 16. Swipe op je bijbeldragende device naar Romeinen 16. Ik hoop jullie allemaal zover te krijgen dat er geen bijbeldragende devices meer zijn, maar dat er fysieke papieren bijbels zijn. Zorg er ook voor dat je geen afleidende berichtjes krijgt en andere dingen. Maar als je hem nu bij je hebt, je mag je nog bekeren. En dan, gekkigheid. Ik ben al lang blij dat er bijbels hier zijn en dat jullie dus ook je bijbel bij je hebben. En we zijn, ik zag dat Mark vorige week studie 109 heeft gegeven uit Romeinen. Vandaag en volgende week zullen we nog vers voor vers door Romeinen heen gaan en maken we het af. En de week daarna zullen wij nog één keer een overzicht van Romeinen doen in vogelvlucht. Maar vandaag Romeinen hoofdstuk 16 vers 19 tot en met 24. En wat Paulus ons laat zien is dat hij al leefde in een samenleving waar er druk was. Hij leefde in een tijd waar zeker als Paulus zijnde, met de verantwoordelijkheden die hij had, was er druk en was er potentiële stress met alles wat hij op zijn bord had. In de 2 Korinthebrief legt hij uit dat hij schipbreuk heeft geleden, dat hij gemarteld is, dat hij vervolgd is, maar dat hij ook constante zorgen had over de gemeente. Wat een druk moet dat op een mens leggen, wat een last moet dat op je schouders zijn als je dat bij je draagt, als je dat meedraagt en als je dat niet op een juiste manier draagt. Maar tegenwoordig zien we dat ook. We zien dat steeds meer mensen druk en stress ervaren. We zien dat steeds meer mensen overspannen raken. Dat er burn-outs zijn. Dat er medicatie voorgeschreven wordt. Dat we massaal stoppen met van alles om rust te kunnen vinden. Want we hebben druk. We hebben het druk in de zin van veel te doen. Maar de snelheid waarop alles moet, wordt ook steeds hoger. Werkstress. De druk van de sociale media. Onzekerheid. Drukte thuis. En ga zo maar door. De druk om te presteren voelt enorm. En dan heb je niet alleen dat van wat er uit de wereld komt en je gezin en alles. En dan heb je ook nog de Bijbel als christen. Want de Bijbel legt de lat ongelooflijk hoog. Er wordt verwacht dat we op de Heer Jezus gaan lijken. Dat we dingen doen als geestelijke disciplines. Dat de tieners de vrijdagavond vrij houden. Dat wij naar de fellowshipgroepen gaan. Dat je je Bijbel leest en dat je bidt in de ochtend. En hoe doe je dat alles? Als je school hebt, als je werk hebt, als je een gezin hebt, als je bijvoorbeeld een huishouden hebt om te onderhouden. Hoe hou je dat hoog, al die balletjes en de geestelijke balletjes die we hoog moeten houden, zeker gevoelsmatig. Hoe doe je dat? En in de drukte heeft Paulus de oplossing gevonden. Dat is niet een silver bullet, je leert dit één keer en daarna heb je nooit meer last van druk en stress. Dit is iets wat we continu moeten leren, maar Paulus had geleerd om vanuit Gods genade te gehoorzamen en te dienen. Om het niet langer te doen vanuit eigen kracht, niet langer alle balletjes zelf te proberen hoog te houden, maar echt terug te vallen op Gods genade. Wat Paulus ook schreef, dat God tegen hem zei, mijn genade is u genoeg. Niet beter plannen is je genoeg, niet dingen mee stoppen is jou genoeg, niet al het advies dat we kunnen krijgen, nee, mijn genade is u genoeg. En dat is ook wat we gaan zien in het stuk tekst van vandaag. Waarin Paulus terug gaat blikken op bepaalde dingen, waarin hij groeten over gaat brengen, maar continu is waar hij op terugkomt, Gods genade. Dus laten we lezen wat Paulus schrijft in Romeinen 16 vanaf vers 19. Hij schrijft, want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Ik verblijd mij dan ook over u. En ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met u. Amen. U groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius, en Jason, en Sosipater, mijn familieleden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heer. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus groeten u. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Laten wij bidden. Heere God, we danken u voor uw woord en we danken u nu al voor uw genade. Heere, want we gaan nog zien wat het is en hoe het werkt, Heere, maar we willen u nu al danken dat u ons kent en weet wat wij nodig hebben. Heere, in onze drukte, in de misschien wel aanwezige stress, hebben we iets van u nodig. Iets dat groter is dan dat wij zelf kunnen opbrengen. Dus Heere, vul ons op dit moment met uzelf. Laat alles wegvallen wat niet van u is. Help ons om onze week die achter ons ligt of voor ons ligt aan uw voeten neer te leggen. En om echt te ontvangen wat u wil zeggen tot onze harten. Dus spreek tot onze zielen. Laat er geen woord van mij bij zitten, maar alleen maar uw woorden van eeuwig leven. En dat vragen we in Jezus' naam. Amen. Paulus is bezig om de brief af te sluiten. En hij doet dat normaal door te eindigen met een hele hoop mensen die hij groet. Maar hij was bezig met groeten en bedacht zich toen, oh ja, ik moet ook nog iets zeggen over valse leer. Dat is waar Mark vorige week het over heeft gehad. Maar hij is deze brief aan het afsluiten en komt nu weer terug bij zijn laatste gedachten die vol van het evangelie zijn. En vergeet niet dat deze hele brief over het evangelie gaat. Over onze noodzaak voor het evangelie in het begin van de brief. Over heiliging door het evangelie in het midden. Over Gods trouw in en door Israël, waardoor we zien dat hij ook trouw zal zijn met zijn evangelie naar ons. En de noodzaak van het evangelie in het praktisch maken van het evangelie. Want het is niet zo dat God zegt, je bent gered, ik ben je nu meer op Jezus laten lijken, ga het nu maar zelf doen. Nee, hij is nog steeds bezig om dit in en door ons heen te doen. Het is zijn werk. En dat is wat de Geest ook wil bereiken, dat hij onze harten gaat veranderen, zodat onze harten meer op de Heer Jezus lijken. En dat we denken, doen en laten zoals de Heer Jezus. Juist ook wanneer er druk is, wanneer er stress kan zijn, wanneer dingen veel kunnen zijn of soms zelfs te veel. Maar als we dan kijken naar vers 19, dan noemt Paulus, want uw gehoorzaamheid is tot allen doorgedrongen. Dat woordje want linkt wat hij zegt aan wat er voor staat. En dat zijn de versen over valse leer. En wat hij hier lijkt te doen, is een prachtige observatie over deze gemeente, dat terwijl er valse leer was, terwijl zij daar goed mee omgingen, er gehoorzaamheid aan God was. Ze waren gehoorzaam aan het evangelie. Ze leefden hun geloof daadwerkelijk. Het was niet iets dat ze met lippendienst hadden, dat ze alle goede woorden hadden, zoals je bij sommige mensen ziet. Dat die alle goede antwoorden hebben, precies weten welke Bijbeltekst op het juiste moment te citeren. Maar als je dan naar hun leven kijkt, dan denk je, waar is het? Wat is er overgebleven van jouw woorden? En bedenk ook dat het voor deze kerk niet makkelijk was om God te gehoorzamen. Dit was de kerk in Rome. Rome was een stad vol afgoden, waarbij de verplichting er was om jaarlijks je te buigen in aanbidding voor de keizer. Rome was een stad waar zonde hoogtij kon vieren. Er was heel veel seksuele en andere immorele zonde. Er was heel veel corruptie. Er was heel veel zichtbare zonde. En daarbovenop was er ook ongelooflijk veel filosofie die gedeeld werd. Niks mis met filosofie aan zich, maar men ging daarin mee en gaf zich over aan en was alleen maar bezig met allemaal nieuwe dingen horen, allemaal nieuwe dingen navolgen. En om daarin dan te gehoorzamen, Jezus Christus na te volgen, was een uitdaging. Maar deze kerk bleef overeind, in de druk. En dat deden ze door de kracht van het evangelie. Dit waren geen superchristenen. Dit waren christenen zoals jij en ik. Christenen die worstelen. Christenen die het soms even niet meer weten. Die soms van gekkigheid niet weten waar de kracht voor de dag vandaan moet komen. Waar de wijsheid om met de situatie om te gaan er soms gewoon niet is. En voor hen was het mogelijk om te gehoorzamen. Dat kan nooit uit eigen kracht geweest zijn. Want anders zou Paulus niet ook in ditzelfde vers, of eigenlijk in vers 20, ook hen weer wijzen op de genade van onze Heere Jezus Christus. Hij wijst hen erop dat dat allemaal uit genade is. Ze begrepen het evangelie, het is uit genade, niet uit eigen kracht. Wat we ook zien aan deze gehoorzaamheid is dat ze dus correct omgingen met mensen die een andere evangelie brachten. Ze hielden mensen in de gaten en keerden zich van hen af, zoals we in vers 17 geleerd hebben van Romeinen 16. Ze gingen niet mee met de woorden van degene die hen probeerde af te leiden van het evangelie, maar ze hielden zich vast aan het pure woord van God. En Paulus verblijdde zich daarover. Hij verblijdde zich over hun gehoorzaamheid, over hun hart, over hun houding en over hun daden. En hij zegt dan, ik verblijd mij dan ook over u en ik wil dat u wijs bent wat het goede betreft, maar ook oprecht wat het kwade betreft. Dit woord wijs is dat je een expert bent of dat je vaardig bent in iets. En dat is dus wat Paulus in deze gemeente ziet. Ze waren experts en ze hadden de vaardigheden om te gaan met een verkeerd evangelie, maar ook om te gaan met hun situatie in het dagelijks leven. Ze hadden geleerd door ervaring, door vallen en opstaan, om terug te vallen op Gods genade. Om het uit te roepen naar God in gebed en te zeggen, Heer, dit is te moeilijk voor mij. Maar ik wil voor u leven, dus leid mij om voor u te kiezen. Het woord oprecht betekent eenvoudig of niet gemengd met kwaad. Deze gemeente werd puur gehouden, onder andere doordat ze steeds terugvielen op het evangelie en op de genade van het evangelie. Je merkt het heel snel wanneer een gemeente niet langer terugvalt op het evangelie, want dan gaat het om wat je doet in de plaats van wie God is en wat hij voor jou gedaan heeft. Als we puur alleen maar vinklijstjes aan het maken zijn, een checklist aan het maken zijn met of je genoeg doet, dan gaan we voorbij aan de genade. En dat is dus ook waar we voor moeten oppassen, zeker als Paulus het heeft over gehoorzaamheid. Want gehoorzaamheid is een Bijbelse opdracht. Maar het is niet zo dat we gehoorzaamheid maar steeds als een vinkje kunnen afvinken en dan maar zeggen dat we een goed christen zijn. Het moet wel allemaal uit genade zijn, want anders is het niet naar Gods wil. Want dan doe je het weer uit eigen kracht, in de plaats van dat God degene is die je leidt. Gods doel voor de kerk is dat we gehoorzaam zijn. Dat we niet alleen de juiste kennis hebben, dat we weten wat we geloven, maar dat we ook doen wat we weten. Want hoe vaak weten we wat goed is, maar doen we het niet? Hoe vaak weten we dat we moeten getuigen naar mensen? Dat dat Gods opdracht is. En dat dat uit liefde voor de ander juist een logisch iets is om te doen. Maar hoe vaak doen we het dan toch niet? Hoe vaak worden we boos en weten we dat we niet boos horen te worden? Maar houden we toch vast aan iets dat we zelf willen? Op de tijd dat we het willen en op de manier die we het willen. En omdat we het niet krijgen, reageren we machteloos en reageren we boos. Hoe vaak liegen we terwijl we weten wat de waarheid is? Hoe vaak stappen we niet uit in geloof? Hebben we het idee dat God iets van ons vraagt en doen we het niet? Omdat God het niet zo bevestigt, drievoudig ondertekend door een notaris, zoals wij het graag willen. Hoe vaak kiezen we voor eigen veiligheid? Hoe vaak kiezen we om niet te praten als we wel moeten praten? Hoe vaak praten we wel als we niet zouden moeten praten? We weten dan vaak wel wat we moeten doen, maar we doen het niet. En wat we zien bij deze gemeente, bij de gemeente in Rome, is dat het evangelie waarheid en handelen bracht bij hen. Kennis en de overeenkomstige actie. Want Paulus prijst hen, verblijdt zich over hen vanwege hun gehoorzaamheid. Ze hadden dit in balans. Maar tegenwoordig zitten onze hoofden zo vol kennis dat het vaak niet gepaard gaat met de daden die bij die kennis horen. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Maar hoe anders zou de kerk zijn als wij zouden gaan handelen naar alles dat we weten? Als we niet gaan discussiëren met elkaar over de fijnere punten van het Grieks en over de punt en de komma en waar misschien de puntkomma in het Nederlands zou moeten staan. Maar als we gewoon simpelweg zouden gaan doen wat de Bijbel zegt. Hoe anders zou jouw leven zijn, zou jouw gezin zijn, zou mijn leven en gezin zijn? Hoe anders zou deze kerk en deze wereld zijn als dat is hoe wij gaan handelen? En vaak zeggen we dan, ja maar ik zie geen open deur om te gaan gehoorzamen. Ik zie geen mogelijkheid om te gaan gehoorzamen. Ik zie het niet. Anne van der Bijl, de oprichter van de stichting Open Doors, die heeft gezegd, God wacht totdat wij in gehoorzaamheid naar voren stappen, zodat hij de deur voor ons kan openen om hem te dienen. Einde citaat. Wij willen het vaak andersom. Wij willen een open deur hebben en daar willen we soort van doorheen geduwd worden door God. En dan willen we hem pas dienen. Maar God zegt, kom nou in beweging. Neem nou die stap om mij te dienen. Ook al heb je de kracht niet, ook al weet je niet hoe, ook al zie je het niet, vraag het mij. En ben je beschikbaar dan, ben je bereid, dan zal God je ook helpen en je leiden om die stap te gaan zetten, om te weten hoe dat eruit ziet. We weten uit Matteüs 28 dat we discipelen horen te maken van alle volken. Maar vertellen we onze buren over Jezus? Zijn we bereid om te verhuizen voor God als hij dat van ons vraagt? Zijn we bereid om een stap te zetten om discipelen te maken van alle volken? Of mag dat alleen binnen de grenzen van wat ik comfortabel vind? We weten dat God heiligheid aan ons vraagt, aan ons opdraagt omdat hij zelf heilig is. Maar hoe makkelijk nemen wij toch zondige beelden tot ons? In films, in series, in sociale media, en raken we zo afgestompt dat we het niet meer herkennen als onheilig. Zijn we bereid om daarmee te stoppen? Of niet? We weten dat we God met heel ons hart, ziel, kracht en verstand horen lief te hebben. Maar toch hebben we zo vaak gezin, carrière, comfort, status, ego, je auto, je kinderen, je man, je werk, je weet ik het wat, hebben we lief boven God. Zo vaak verkiezen wij dingen boven het evangelie. We weten beter, maar we doen niet anders. We weten ook dat we elkaar in de wereld horen te dienen, maar zijn we bereid om iets af te leggen om een ander te dienen? Ben ik bereid om een stap naar de ander te doen, ook als mij dat iets kost? Staat God daadwerkelijk op één in ons leven? Of staat mijn comfort en mijn ideeën en mijn gedachten op één? Dit kan allemaal in de weg zitten, en meer nog, van die gehoorzaamheid waar Paulus de gemeente in Rome zo voor prijst. Maar wij mogen dus leren om onze daden te gaan herkennen. En daardoor ook ons hart te gaan toetsen. En te zien waar wij wel en waar wij niet uit genade leven. Want wanneer we gaan wandelen in wat God van ons vraagt, dan gaat hij gaandeweg ook de kracht geven voor wat je nodig hebt. Ook als het onmogelijk lijkt. Ook als het veel te veel lijkt. Daarmee zeg ik niet dat het alleen maar makkelijk is om God te dienen. Dat is verre van wat ik probeer te zeggen, want dat zou een leugen zijn. Maar het is wel het leven waar je de kracht krijgt om vanuit genade te doen wat God van je vraagt. Dus hoe zit het met jouw hart en met jouw daden? Zijn die vanuit genade? Gehoorzaam jij vanuit genade of probeer je dat vanuit eigen kracht te doen? En dat je zelf de kader stelt voor wat God wel en niet mag doen? Vergeet ook niet dat dit gehoorzamen te midden van strijd is. Het is gehoorzamen te midden van alles. Van dingen die er op je afkomen. Paulus zegt niet voor niets in Romeinen 16, 20. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Waarom moet hij hier terugkomen op Satan? Nou, omdat hij bezig is de gehoorzaamheid van de christenen tegen te werken. Of te verminderen. Of ervoor te zorgen dat ze een andere kant op gaan. En Paulus heeft de blik, jongens, de tijd is nabij, dat Satan verpletterd wordt. We leven in de laatste dagen. Hou vol, want Satan zal spoedig verpletterd worden onder jullie voeten. Dit is een strijd die al aangekondigd werd in Genesis 3. Dat de strijd toen zou beginnen. En deze strijd zien we dagelijks in ons eigen leven. Deze strijd zien we in de kerk en deze strijd zien we ook in Gods volk Israël. Israël wordt internationaal steeds meer geïsoleerd. Steeds meer landen die Palestina erkennen en Israël onder druk proberen te zetten. De media die alleen maar negatief over Gods volk kan praten. Wat voor impact heeft dat op ons als kerk? Durven wij nog te zeggen, ik sta met Israël? Durven wij nog voor Israël te bidden? Of zeggen we, nou ja, de NOS zegt dat het niet goed gaat daar, dus sta ik niet langer achter Israël. Volgen wij hierin Gods woord, zonder dat wij naïef zijn, maar volgen wij hierin Gods woord of volgen we wat Satan op ons afvuurt hierin? Als we kijken naar de kerk, zie je de wereldwijde verdrukking van de kerk, die steeds meer toeneemt. 380 miljoen plus christenen die vervolgd worden met fysieke vervolging. Wij die zo afgeleid en misleid zijn in deze tijd, waarin we meer debatteren over theologische issues dan dat we het evangelie brengen bij mensen. En wij persoonlijk die zo afgeleid en verleid worden, waardoor we niet bezig zijn met de dingen van God. In de plaats van dat we bezig zijn met de meest recente berekening over de opname, kunnen we ook het evangelie brengen. En niks tegen de opname. Ik kijk uit naar de opname. Dank u Heer dat die eraan komt. En dat het spoedig komt. Maar zoveel christenen hebben zich laten afleiden door de meest recente berekening, waardoor ze daarmee bezig waren in de plaats van het evangelie brengen. Zoveel kan ons afleiden van God om gehoorzaam te zijn. En in zijn genade wil God ons helpen om juist de focus op hem te kunnen houden. Om in de strijd, ondanks de strijd, in alles wat er op ons afkomt, een eeuwigheidsperspectief te hebben. Want we mogen weten, de aanvallen zullen stoppen op een dag. Heere Maranatha, wat een moment dat die aanvallen zullen stoppen. Wat een heerlijkheid zullen we dan zien. En we mogen waakzaam zijn in deze laatste dagen, zodat we daar ook naar zullen handelen. Blader alsjeblieft in je Bijbel even iets verder naar 2 Timotheus hoofdstuk 3. Want Paulus die schrijft daar aan de jonge voorganger Timotheus iets heel belangrijks. Over de tijd waar we in leven. En dat schreef hij naar Timotheus om hem alert te maken. Om hem alert te maken op de tijd waar hij in leeft. 2 Timotheus hoofdstuk 3 is waar Paulus deze voorganger bemoedigt. Door hem te wijzen op de tijden. 2 Timotheus 3 vers 1 tot en met 5. Paulus zegt en weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf. Nou, kijk maar naar het feit dat we al een selfie stick tegenwoordig als een uitvinding hebben. Zodat je nog beter een foto van jezelf kan nemen. Alle camera's hebben tegenwoordig een camera aan de voorkant, zodat je een foto van jezelf kan nemen. Hoeveel meer bewijs hebben we nodig dat dit zo is? Mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede. Hij is nog niet klaar. Verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af. Dit is onze tijd. Dit is de tijd waar wij in leven. En dit is ook een mentaliteit die de kerk ingeslopen is. We zien dat de wereld wegrent van God, maar ook dat in de kerk steeds minder gehoorzaamheid aan Gods woord is. Want gehoorzaamheid aan Gods woord kost ons iets, terwijl alles wat we net in 2 Timotheus 3 gelezen hebben, gaat om ik. Ik wil iets. Ik wil mijn mening geven. Ik wil iets op mijn manier en op mijn tijd. En Satan wil dan dat wij gaan twijfelen aan Gods woord, dat we meegesleept worden in discussies tussen christenen, waardoor we het evangelie niet meer brengen, maar bezig zijn met perfecte theologie na te streven. In de plaats van perfecte gehoorzaamheid na te streven. Paulus zegt dat Satan verpletterd gaat worden, dat God gaat overwinnen. Dus de uitkomst is ons al gegeven en wij leven dichtbij dat dat moment zichtbaar wordt. Maar wij mogen leren om te leven naar het feit dat God zoveel groter is. Om te weten met elke verleiding, met elke afleiding, met elke moeite, met alle druk die we ervaren, dat Gods genade er is en dat die groter is dan onze vijand. We mogen leren zien dat God zoveel groter is en hem leren vertrouwen. Juist ook in de druk en in de stress en in de moeilijke omstandigheden die we meemaken. We mogen ook naar de toekomst leren kijken. We mogen leren leven vanuit het perspectief dat de tijd nabij is. Zodat we het evangelie meer gaan brengen. Zodat we gaan gehoorzamen en daardoor ook een getuige zijn. En dit is allemaal alleen mogelijk door de genade van onze Heer Jezus Christus. Waar Paulus vers 20 mee eindigt. We kunnen gehoorzaam zijn uit genade. We kunnen vooruitkijken uit genade. We kunnen volhouden door Gods genade. En dit is een radicale houding die God in jou wil leggen. God wil jou radicale gehoorzaamheid geven door zijn radicale genade heen. Want hoe bizar is het dat God uitreikt naar jou in zijn genade. Dat hij jou gered heeft. Dat hij jou zijn genade aangeboden heeft, zijn liefde aangeboden heeft. We mogen naar hem toe leren rennen. In gebed door het hem te vragen. We mogen leren om God aan te roepen. En hem te vragen om het te ontvangen. Jacobus schrijft niet voor niets, u hebt niet omdat u niet vraagt. En ik weet dat dat een gevaarlijk vers is om te citeren als er mensen in de zaal zijn die worstelen. Want je kan voelen, ja maar ik heb het gevraagd en ik krijg het niet. Dan mogen we leren volharden in de vraag. En te zien dat God ons gaandeweg genoeg geeft voor wat we op ons bord van hem hebben gekregen. De technische definitie van genade is iets krijgen dat je niet verdient. Iets wel krijgen dat je niet verdient. Maar het is tegelijkertijd nog zoveel meer. Het is Gods cadeau aan ons. Genade geeft ons rust dat ik het niet langer zelf hoef te verdienen en zelf te kunnen. Genade geeft ons kracht voor de dag. Want God is bij mij terwijl ik het niet verdien. Genade is God die zichzelf aan ons geeft. Hoe bizar is dat? En genade is onmisbaar voor elke dag. Het is zo mooi dat Paulus hier genade aanhaalt. In het herkennen en correct omgaan met valse leer, in het gehoorzamen, in de laatste dagen, in de strijd, ligt zijn focus op genade. Als wij zelf overeind willen blijven en gehoorzamen aan God, wat het ook kost, dan hebben wij Gods genade nodig. Maar ook genade naar de ander. Want je ontvangt genade niet om het voor jezelf te houden, maar ook om het uit te delen. Want de ander heeft net zo hard genade nodig als jij. En daarom geeft God genoeg voor ons allebei. We mogen genade gaan begrijpen, zodat we ernaar gaan handelen. Zodat het een actieve gehoorzaamheid wordt. En wanneer we onder vuur liggen, dus niet als, dat is het kan wel of het kan niet gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren, welkom in de strijd, mag je terugvallen op genade. Mag je terugrennen naar God. Schrijver Ole Hallesby is een Noorse professor, die heeft een uitleg gegeven over geestelijke strijd. En hij vertelde het als volgt. God heeft een legerkamp ergens liggen in het beeld dat hij schetst. En elk beeld schiet tekort, maar het is een mooie uitleg. Hij zegt, je hebt een legerkamp waar God ligt en wij zijn de vooruitgeschoven posten die God als wachtposten neerzet. En wat wij vaak doen wanneer er dan strijd komt, is dat wij ons wapen oppakken en heel hard gaan proberen om de vijand uit eigen kracht tegen te houden. En natuurlijk redden we dat niet, want de vijand is groter en sterker en in meerdere aantallen dan wij. Terwijl als we even nadenken, ligt er achter ons ligt er een legerkamp met de Heere van de legermachten, de Almachtige, de Alwetende God. Als we ons nou eens omdraaien en zo hard mogelijk terugrennen naar God en zeggen, vijand gevonden, staat God op en zegt, ik neem hem te pakken. Hoe vaak, wanneer wij strijd meemaken, wanneer wij moeite, worstelingen, druk en stress meemaken, pakken wij zelf de wapens op. Om zelf de strijd aan te gaan met de druk, met de stress, met de omstandigheden, in plaats van dat wij zo hard mogelijk terugrennen naar God in gebed. Hoe vaak zoeken wij rust in een tv-serie, in een podcast, in muziek luisteren, in de plaats van dat wij dan rust zoeken in de woorden van God zelf. Daar is genade in te vinden. Laten we die genade dan ook zoeken bij God, voor elke situatie, in elke situatie, ondanks de situatie. Genade om te gehoorzamen is wat God ons geeft. Laten we daar dan ook God voor aanroepen en hem om vragen. Laten we verder gaan vanaf vers 21. En wat we hier zien is dat Paulus geen eenling is. Hij heeft in vers 1 tot en met 16, of eigenlijk vers 3 tot en met 16, een hele lijst gegeven met mensen die hij in Rome wil begroeten. Dus mensen die in Rome waren, die hij wil groeten. Maar wat we zien vanaf vers 21 is dat het andersom gaat. Dat er mensen zijn die de gemeente groeten. Dus waar de groeten naar Priscilla en Aquila moesten gaan in vers 3, is het nu zo dat Timotheus de gemeente in Rome aan het groeten is. Hij zegt, u groeten Timotheus, mijn medearbeider, en Lucius en Jason en Sosipater, mijn familieleden. Ik, Tertius, die de brief geschreven heb, groet u in de Heere. Gaius, de gastheer van mij en van de hele gemeente, groet u. Erastus, de rentmeester van de stad, en de broeder Quartus, groeten u. Wat je hier ziet, is allemaal mensen die met Paulus dienden, die ook de gemeente in Rome een groet wilden brengen. En het is heel mooi dat we dit zien, want zoals gezegd, Paulus is geen eenling. Paulus deed het niet allemaal zelf. Hij dacht niet, oké, nu heb ik een bediening, en dat hij een soort van als een spreekwoordelijke koala die bediening vasthield en hem nooit meer losliet. Dat hij als een kat met zo'n klimpaal zijn klauwen erin zet en nooit meer loslaat. Nee, hij gaf het werk juist over. Daar was hij ontzettend goed in. Hij leidde bijvoorbeeld Timotheus op, van wie hij zei dat hij een gelijke gezindheid had in Filippenzen 2. Deze broeder was Paulus dierbaar en was gediscipeld door Paulus. En Paulus zette hem dan aan het werk. Maar dat is ook hoe wij mogen leren denken in het maken van discipelen. We mogen leren denken in het waar dien ik en wie kan ik meenemen in dat dienen. Dat is een houding, dat is een mentaliteit en dat is vooral een keuze. Om je leven te delen met een ander en dan uit die ervaring te delen met de ander. En dat is niet iets wat je pas kan doen als je al jaren christen bent en dat je volwassen genoeg bent om iemand mee te nemen. Ik weet vanuit de verhalen van dat Calvary Chapel nog net begon en dat er christenen waren die 2 dagen tot geloof gekomen waren en die toen al mensen aan het meeslepen waren naar de kerk. En aan het meeslepen waren om samen stoelen op te gaan zetten. En om kabeltjes in te pluggen. En om wat dan ook te doen wat er nodig was voor het dienen van God. Jezus, die man die bezeten was. Die dat legioen demonen in zich had. Jezus zei niet, oké, nu ga je eerst een paar jaar aan mijn voeten zitten. Ga je gediscipeld worden. Nee, wat je weet, dat is wat jij gaat vertellen. En dat was dus al genoeg. En zo geldt dat ook voor ons. We mogen leren wat er in Matteüs 28, 19 staat. Ga dan heen, maak discipelen van al de volken. In de herziene statenvertaling hebben ze dat vertaald als onderwijs. Maar de grondtekst wijst daarop, maak discipelen van al de volken. Hen dopend in de naam van de Vader, van de Zoon en de Heilige Geest. Hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En dit is waartoe wij geroepen zijn. Maar denk niet dat discipelschap alleen is vanuit Paulus naar Timotheus om een nieuwe kerkleider op te leiden. Dit is op elk vlak. Dat kan in de kerk zijn, in de bediening van het opzetten van stoelen, in het schenken van koffie, in het vertalen, in de AV, in wat er dan ook moet zijn. Maar dit kan ook simpelweg in de simpele vraag, hoe ben ik een man of een vrouw naar Gods hart? Oh, wat is er daar een hoop discipelschap nodig. Oh, wat zijn er een hoop mannen en vrouwen die geen idee hebben wat het is om een volwassen man of vrouw te zijn. Wat hebben we het nodig om daarin gediscipeld te worden? Maar ook de vraag, hoe ben je een vader of een moeder naar Gods hart? Ook daarin hebben we discipelschap nodig. Kinderen, tieners, jongvolwassenen, jullie hebben het nodig om op alle leeftijden gediscipeld te worden. We hebben een aantal broeders en zusters in de gemeente op hogere leeftijd, zoals in de 70 en 80er jaren. Zij hebben ook zelf discipelschap nodig, maar hebben ook zo'n schat aan wijsheid om te delen met de ander. Wij zouden eigenlijk in de rij moeten staan bij mensen om gediscipeld te worden. En om de ander te gaan discipelen. Dus zoek biddend naar wie jij mag discipelen. Of door wie jij gediscipeld mag worden. En maak een afspraak en ga praten met elkaar. Misschien is het wel een klik, misschien niet. Maar ga het doen. Leer de ander welke praktische dingen je doet in je christelijke wandel. Leer hoe je situaties aanpakt. Leer welke keuzes je maakt. Wat wel werkt, wat niet werkt. Deel je succes en je falen. Niet alleen je succes. Deel Gods genade in situaties en wijs de ander op God. Dit hebben we nodig en dit is ook Gods genade. Want hoe hard heb ik het nodig gehad dat ik onder de hoede genomen werd van Stan en Marnie toen ik een jaartje of 17, 18 was. En dat zij een, knuppel als ik zagen en de roep om te discipelen gehoorzaamd hebben. Ik was niet makkelijk. Als je mijn vrouw vraagt, ben ik nog steeds niet makkelijk, maar dat is wat anders. Maar ik was echt niet makkelijk. Ook Alyssa weet dat heel goed. Ik kwam ook bij haar thuis. Ja, ik word hier toegelachen. Maar Marnie had een bijnaam voor mij, dat ik Sarcasper was. Ik was sarcastisch in alles. Als je me nu nog een keer iets sarcastisch hoort zeggen, moet je me daarop aanspreken. Maar ik mocht elke week over de vloer komen. Ik mocht leren wat het was om te helpen en om te dienen. Dat het logisch is om dan te helpen met de afwas. En niet te denken, oh, er staat al iemand in de keuken. Nee, dat je soort van in de rij gaat staan om wie mag er nu afdrogen. Dat zijn hele simpele dingen om te leren. Maar die heb ik moeten leren door het bij iemand af te kijken. En dat is discipelschap. Dat hebben we allemaal nodig. Dus open je huis, open je hart, open je leven voor de ander. Want discipelschap is kei en keihard nodig. Het zou niet de vraag moeten zijn of jij discipelt, maar wie jij discipelt. Want dit is een God gegeven opdracht aan ons allemaal. We zien ook dat Paulus verbonden was met zijn familie. Lucius, Jason, Sosipater, hij noemt ze zijn familieleden. Commentatoren discussiëren dan weer, was het echt zijn familie of was het geestelijke familie? Laten we aannemen wat er staat, dat het gewoon zijn familie was. Maar Paulus was verbonden met zijn familie. Paulus was verbonden ook met Tertius, vers 22, degene die de brief voor hem geschreven had. Paulus dicteerde deze brief en Tertius was degene die hem opschreef. God zij dank voor de Tertius van deze wereld, voor degene die het handwerk willen doen. Dit is zo hard nodig. Maar Paulus zei niet, nee, ik moet de brief zelf schrijven. Nee, hij maakte gebruik van de talenten die God aan Tertius gegeven had. En daardoor worden wij nu gezegend vandaag de dag. We lezen over Gaius en over Erastus, over broeder Quartus, die ook allemaal een plek hadden in Paulus zijn bediening. Over een aantal weten we iets, over een aantal weten we niets, maar allemaal waren ze mede-arbeiders van Paulus. Lucius was waarschijnlijk een profeet en een leraar die in Handelingen 13 genoemd werd. Jason was waarschijnlijk een broeder uit Thessalonica in Handelingen 17 die Paulus in huis nam toen hij aangevallen werd. Sosipater ging waarschijnlijk met Paulus mee naar Azië in Handelingen 20. Dus Handelingen 13, 17 en 20 voor degene van jullie die aantekeningen nemen. En dan kan je verder studeren daarop. Maar wat we zien met al deze namen is dat deze mensen betrouwbaar waren. Dat ze dienstbaar waren en dat ze open stonden om te gaan waar God ze wilde hebben. En ze dienden God in dit geval door Paulus en zijn kerk te dienen. We weten niet precies welke Gaius het is, maar elke Gaius die genoemd wordt in de Bijbel was iemand die vol vuur was, die dienstbaar en trouw was. En in mijn notities die online komen te staan, kan je de plekken in Handelingen vinden waar Gaius voorkomt. En dan zie je dat dat allemaal dienstknechten, betrouwbare mensen waren. Dus kies er maar één, dat was die. En Erastus diende in Macedonië met Timotheus in Handelingen 19 en was betrouwbaar. Over Quartus weten we niks behalve dat hij een broeder was, maar zelfs die titel is al zo mooi. En Paulus samen met hen groet de gemeente in Rome. Paulus wilde de wereld bereiken, maar wilde dat niet alleen. Hij wist dat het niet alleen kon. Paulus die is bezig deze brief af te sluiten en heeft ons net dan in vers 1 tot en met 16 namen gegeven, vers 21 tot en met 23. Ondertussen heeft hij het gehad over valse leren, over gehoorzaamheid, over trouw. Waarom heeft hij het dan nu over al deze namen? Nou, omdat het dienen van God, het gehoorzamen van God, relaties met christenen vereist. Actieve relaties die je onderhoudt. En dat betekent niet dat jij de hele kerk moet kennen en met iedereen de meest diepe band moet hebben die maar mogelijk is. Dat is namelijk onmogelijk. Jezus had 3 man met wie hij de diepste relatie had. 3. Dat is een aantal dat werkbaar is, waar je tijd voor kan maken. Maar ook dat is een keuze. Het is een keuze bijvoorbeeld om in een gezin de ander in staat te stellen om relaties te onderhouden. Mijn vrouw vraagt wel eens of we het zo kunnen regelen dat zij een avond weg kan ergens heen, zodat zij een relatie kan onderhouden. Als mijn leven, als ons gezinsleven dan om mij draait, dan zeg ik nee. Want ik wil dat je hier bent. Als ik van haar hou zoals Christus van de gemeente houdt, dan doe ik alles wat er in mijn kracht ligt om het mogelijk te maken voor haar om die relatie te onderhouden. En dat hebben we ook nodig in de gemeente, dat we elkaar helpen om relaties te onderhouden. Het samenwerken en het samen leven en dienen met broeders en zusters is genade. Dat is ook waarom Paulus in vers 24 nogmaals zegt: de genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen. Dit is bijna een woord voor woord citaat van wat hij in vers 20 gezegd heeft. Het is genade dat we broeders en zusters hebben en dat God die mensen in ons leven plaatst. Het is genade dat we samen mogen werken om God te dienen. Het is niet altijd leuk om God te dienen. Het is niet altijd makkelijk om God te dienen. Maar daarom hebben we genade nodig. En daarom hebben we ook genade door broeders en zusters heen nodig. We hebben het zo nodig dat we geholpen worden, dat we elkaars armen overeind houden, dat we elkaar sterken in de situaties waar we zitten. Daarom is het genade dat God ons zijn kerk gegeven heeft. Mensen die jou dienen is genade. Paulus werd gediend bijvoorbeeld door Tertius die brief voor hem opschreef. Dat was nodig om de kerk in Rome te dienen, want misschien had Paulus wel zo'n hanenpoot dat zijn brief anders niet te lezen was. We weten het niet. Maar het is genade dat God mensen in jouw leven plaatst die jou dienen. Ik had vorige week het voorrecht om samen met René naar een gemeente op de Veluwe te gaan om daar te spreken. En René had mij gediend door op de heenweg te rijden. Dat was een groot voorrecht om zo die kant daarop een chauffeur te hebben. Dat was niet iets wat ik verdien of omdat ik iets van René weet dat ik dit tegen hem kon gebruiken of zo. Dit was dienstbaarheid, dit was genade die God naar mij betoonde. Maar zien we dat ook zo? Of zien we mensen als irritant? Als lastig? Als, ja maar het kost me zoveel energie. Ik zeg niet dat je elke dag, de hele dag alleen maar met mensen in contact moet staan. En dat je niks anders kan doen dan met mensen bezig zijn. Maar je mag wel leren om de mensen die God in je leven plaatst als een gift van Gods genade te zien. En de mensen die jij mag gaan dienen, dat is ook iets wat je als genade mag zien. Want het feit dat je überhaupt mag dienen, is genade. Want laten we onszelf alsjeblieft niet overschatten. Niemand van ons is in staat om een ander te dienen op Gods manier. Daar hebben we Gods genade voor nodig. Dus als kerk mogen wij het evangelie zo goed gaan kennen, dat we weten dat we in en voor alles terug moeten vallen op genade. We mogen zien dat het evangelie en Gods genade ons aanzetten tot dienen. Met alle inzet tot Gods eer. Zodat de vraag niet is of jij dient, maar hoe je God dient. En dat kan heel goed zijn dat jij God dient door je huishouden goed te besturen. Door je huishouden goed te managen. Door je werk goed te doen. Door in de kerk iets te doen. Door je schoolwerk goed te doen. Wat ik niet wil is nu een schuldgevoel aanpraten. Met dat je moet dienen. En dat je tekortschiet als je niet dient in de gemeente. En schaam je als je je niet dient in de gemeente. Dat is echt niet wat ik wil. Dat is ook echt niet wat Paulus hier aan het doen is. Hij is niet bezig om te zeggen, ja maar je faalt als je niet. Wat hij doet is ons oproepen om naar Gods genade te rennen. En vanuit Gods genade te gaan doen wat hij wil dat we doen. Dat is iets heel anders dan een schuldgevoel. Wat Paulus wil is dat we bemoedigd zijn om vanuit genade te gaan denken. Om te gaan dienen, om dat samen te doen, maar wel vanuit genade. Vanuit Gods voorzienigheid, niet vanuit wat jij zelf kan of denkt te kunnen of denkt te moeten. Want het doel is dat jouw leven God eert. Niet dat jouw leven jouw idee eert van wat jij zou moeten doen met je leven. En vergeet niet dat God dienen vaak betekent dat je mensen dient. Want God heeft mensen op de aarde gezet. Mensen die we mogen bereiken, mensen die we in ons leven hebben, mensen die we mogen dienen. Dus jezelf compleet isoleren van mensen, van de bredere zin ook, van zijn kerk, dat betekent dat je een herijking op zijn genade nodig hebt. Geen schuldgevoel, maar ren juist naar God toe in zijn genade. Want in zijn genade heeft hij juist zijn kerk gegeven. In zijn genade heeft hij mensen gegeven. En Paulus beseft dit juist doordat hij al die namen deelt. Hij doet de groeten aan Rome van mensen die geactiveerd zijn door Gods genade. Dus hoe zit het met jouw hart? Redeneer jij vanuit genade of redeneer jij vanuit je eigen kunnen of niet kunnen? Denk jij vanuit wat God kan en hoe je hem kan eren? Of denk jij vanuit wat je zelf comfortabel vindt of aandenkt te kunnen? Onderzoek je hart of jij iets boven God zet. Of jij iets of iemand dient boven God. En dat is heel makkelijk. Dat doen we heel snel. Vraag God om de motivatie van je hart te laten zien. En vraag hem of je zijn genade echt begrijpt. En of je vanuit zijn genade leeft. En of die genade jou dan ook aanzet om voor hem te leven. Het is als christen zo makkelijk om jezelf uit te putten. Met alle balletjes hoog houden. Zeker ook als je dan hoort, gehoorzamen, dienen, dat moet er ook nog allemaal bij. Dat is niet wat Paulus hier zegt en dat is ook niet wat de Heilige Geest hier zegt. Hij zegt juist, hier is mijn genade. En die genade gaat jou aanzetten tot gehoorzamen zoals ik het wil. En dienen zoals ik het wil. Niet wat je zelf denkt, niet wat je partner denkt, niet wat de gemeente denkt of vindt. Genade. Dus laat deze preek alsjeblieft niet de nasmaak hebben dat je meer moet gaan doen, harder moet gaan werken, dan maar even door moet zetten. Nee, laat deze preek jou juist wijzen op genade, op de noodzaak voor Gods genade. God wil dat je leeft uit genade, dat je jezelf geen druk oplegt, maar juist naar zijn genade rent. Maar de belangrijkste vraag is, hoe doe je dit dan? Paulus linkt in 1 Korinthe 15 genade aan harder werken dan allen. Dus wat is dat nou weer dan? Hoe zit dit? Hoe doe je dit? Want dat is de allerbelangrijkste vraag dan. Het begint bij het besef dat je het zelf niet kan. Besef en accepteer dat je het zelf niet kan. Spreek uit dat jij het zelf allemaal niet kan. Alle balletjes hoog houden en schrijf dus noods alles op wat je aan balletjes hebt die je hoog houdt. Alle dingen die er op je bord liggen. Schrijf ze eens een keer op en geef ze actief aan de Heer. Dus het begint met besef dat jij het zelf niet kan. En stel jezelf de vraag, in hoeverre zie ik mezelf als hulpeloos? Als hulpeloos ten opzichte van God. Kan je dingen nog zelf of heb jij God nodig voor alles? Tweede is dan schreeuw het uit naar God in gebed. Heer, ik heb deze lijst en die is veel te lang. Ik heb alles wat er hier voor me ligt en ik kan het niet. Help mij. Ik heb van mijn moeder altijd geleerd dat het kortste gebed is dat ik uit kan spreken. Help. En te vaak bidden we dat gebed niet eens. Begin je dag met God vragen om zijn genade voor de dag. Voordat je je kinderen uit bed haalt, als je kinderen hebt, vraag God om genade om te gaan met je kinderen. Voordat je aan je werk begint, aan school begint, voordat je de dag uitgaat, laat het een gewoonte worden om God om zijn genade te vragen. Niet als een extra druk, niet dat je faalt als je het een keer vergeet te vragen. Het is niet zo dat God alleen maar geeft als wij het... Nee, maar laat het een gewoonte worden om God om zijn genade te vragen. En de derde stap is, herhaal stap 1 en 2. Herhaal bij jezelf dat je het zelf niet kan. Betrap jezelf erop dat je toch denkt dat je het zelf weer kan. En besef hoe hulpeloos je bent, zodat je het weer uit kan schreeuwen naar God in gebed. En zodra je dat gedaan hebt, herhaal je het weer. En dit is soort van een perpetuum mobile, een steeds herhalend iets. Besef dat je het zelf niet kan. Schreeuw het uit naar God in gebed en herhaal die stappen. Dit is wat jij nodig hebt. Geen ikken doen, maar Gods kracht. Niet zelf slim zijn, maar vertrouwen op Gods genade. Niet het leven zelf oppakken, maar zien dat zijn genade genoeg is. Ook als het niet zo lijkt. En dat je dan alsnog het zegt, Heer, ik zie het niet, ik voel het niet, ik begrijp het niet, ik snap het niet, maar ik vertrouw u. Want het is uw genade en het is uw woord en dat vertrouw ik. Dat is wat Paulus ons wil leren. En vanuit die genade gaan we leren gehoorzamen en dienen naar Gods wil, naar Gods standaard, op Gods tijd. Met zijn verwachtingen. Niet die we zelf op ons leggen of die mensen op ons leggen. Als je vandaag nog niet gelooft, weet dan ook dat Gods genade er voor jou is. Dat jij in zijn genade gered kan worden. Door zijn genade gered kan worden. Jezus heeft de straf voor jouw zonde betaald uit genade. Geloof dus in Jezus. En de Bijbel zegt dat je gered bent. Stel het niet uit, maar kies vandaag om in Jezus te geloven. Broeder, zuster, God geeft genade om te gehoorzamen en te dienen. En we mogen ons beseffen, zoals dat prachtige boekje van Spurgeon heet, alles uit genade. En alles is in dit geval alles. Alles uit genade. Dus hoe goed ken jij zijn genade? Ben jij afhankelijk van die genade of vertrouw je toch op je eigen regelkunsten, je eigen kunnen, je eigen slimmigheid, je eigen kracht? En zet Gods genade jou aan tot hem gehoorzamen en hem dienen op zijn tijd, op zijn manier. Of probeer je het echt nog uit eigen kracht? Laten we terugvallen op zijn genade, want dat is wat we nodig hebben. Laten we bidden. Hemels Vader, we danken u voor uw woord. We danken u voor uw genade. Dank u wel ook dat u de God van alle genade bent. En dank u wel dat we door uw genade u mogen leren kennen voor wie u bent. U beter mogen leren kennen. Heren, voor degenen die hier zitten die dit naluisteren, die u nog niet kennen. Laat uw genade tastbaar worden vandaag. En breng mensen tot uzelf. Stel ze voor de keuze, geloof je in mij of niet? Heren, we bidden dan dat ze zullen kiezen voor u. Maar heren, voor degenen die hier zitten, die te maken hebben met druk, met stress, met overspannenheid, met burn-out, met het niet meer trekken doordat het gewoon te zwaar is. Laat ze uw genade opnieuw proeven. Heren, help deze broeder of zuster om uw genade opnieuw te aanvaarden. Om te gaan leven uit genade in de plaats van leven uit eigen kracht. Heren, we hebben u nodig. Dus toon ons uw genade, toon ons uzelf en zet ons aan tot dienen en gehoorzamen uit genade, op basis van genade. Heren, Maranatha, kom snel terug. We wachten en we verwachten dat u snel terugkomt. Maar help ons om tot het moment dat u terugkomt nuttig te zijn in uw koninkrijk. Op uw manier en op uw tijd. We bidden, we vragen, we danken. In Jezus' naam. Amen.
Gonna be all